Welkom, welkom allemaal in deze dienst waarin voorgaat Harm Knoop uit Bunteren. Welkom, jij ook. Aan de orgel hebben we weer Jan van Garderen en de bloemen gaan vandaag naar Anne Roos Klokken, die 80 jaar geworden is inmiddels, heb ik begrepen. Ja. De collectors zijn weer bestemd voor ons project in Syrië. En onze eigen gemeenschap. Dan heb ik nog twee mededelingen. Over 14 dagen gaat hier Jelmer Koortstra voor. En u kunt zeggen. Of het?
Fokke Knoppers,
dat is het
vraag. Jelmer Koortstra.
Oh, dat is van. Goed, dankjewel, Fokke Knoppers. Maar ik zei het even om te zeggen dat dan 5 dagen is voor de kerstviering. En we willen de opgave voor de kerstviering ook al wat eerder plannen, zodat we meteen na die zondag daarvoor jullie op die maandag kunnen zeggen wie er dan een plaats kunnen krijgen op de kerstviering. Want die wordt hoogstwaarschijnlijk natuurlijk te druk bevolkt als we dat vrij zouden laten. Dus we moeten op een of andere manier dat toch wat beperken. Maar we willen dat een paar dagen voor de kerstavond zelf even duidelijk maken. Dan nog even over tweeluik. We vinden het als bestuur mooi als de leden daar ook veel aan bij kunnen dragen. En daarover hebben jullie ook een briefje gekregen. En dat wil ik nog even onder jullie aandacht brengen. Het hoeft allemaal niet zo hoogdravend te zijn of niet te verantwoord. Maar vooral omdat het van onze eigen mensen dan is, maakt het toch wel weer speciaal. Ja? Dus warm aanbevolen. En dan steken we nu de kaars aan. We steken de kaars aan en met deze kaars willen we laten zien dat wij een gastvrij onderkomen willen zijn voor iedere zinzoeker. Mag ik je
kom in mij, zin ontwater mij. Doet hij het? Doet hij het?
Ik heb nog niet het idee.
Nee? Inshallah?
Ja.
Oké. Begin ik weer overnieuw. Kom in mij, zin ontwater mij. Zie mij, doe mij aan. Weersta mij, wacht mij, delf in mij, ontdooi mijn naam. Ontraadsel mijn bestaan. Dat vind ik echt het allermooiste mystieke lied in de Nederlandse taal dat ik ken. Van Huub Oosterhuis. Terwijl ik hem ken uit de tijd dat we in Amsterdam met de knoet in de hand probeerden de kernwapens eruit te werken. Met muziek van Huub Oosterhuis altijd. En dit was er ook allemaal. Dat ging aan ons voorbij. Want het was helemaal plat gemaakt, weet je wel. Gewoon verhorizontaliseren. En dit is zo, voor mij zo ontzettend waardevol geworden. Om bijna in een soort staccato taal. Om die diepe verbinding met waar we vandaan komen te bezingen. Jullie gaan het zingen met begeleiding. Fijn.
Thank you.
wat wij dragen. Dat oneindig veel ouder is dan we ons kunnen voorstellen en tegelijk zo jong als een kind. De liefde die is van alle tijden. Amen. Ik ben een tijd lang voorganger bij de NPB, nu heet het Vrijzinnige Nederland, geweest. Maar sinds 2 jaar ben ik dat niet meer. Ik preek nog wel wat rond, zoals u merkt. Maar ik ben geestelijk verzorger geworden, 2 jaar terug. In een woonzorgcentrum in Bilthoven van vrijmetselaars van oorsprong. Heel interessant. Ik ben ook alweer weg, ben weer op een andere plek, onder 2 dorpjes bij Zutphen. Maar ik voel me helemaal thuis in die geestelijke verzorging. Weet u wat ik me realiseer op een gegeven moment? Dat over 1 ding heb ik het nooit meer in die gesprekken als geestelijke verzorger, waar ik het als predikant ooit heel lang in het vorige leven, gereformeerd predikant, en als, maar ook als voorganger, bijna altijd over had. Weet u wat het is? Welk onderwerp? Kerk. Nu gaat het over de mensen en niet over de kerk. Heerlijk. Kan ik u sterk aanbevelen. En u kunt zich voorstellen dat ik als geestelijk verzorger veel rouw en verlies tegenkom en daarmee bezig ben. Ik heb lessen gegeven op een hogeschool in Utrecht, die inmiddels weer failliet is en weer doorgestart. En daar gaf ook les Manu Kiersen. Misschien heeft u die naam wel eens gehoord of hem wel op tv gezien. Fantastische vent, een Vlaming. Echt op afstand vind ik hem een van de allerbeste, nou echt grote deskundigen op dat terrein van verlies en rouw. Hij doet bijvoorbeeld niet, dat spreekt me ontzettend, hij doet niet aan verwerken. Hij zegt, verwerken moet je gewoon vergeten, je moet het integreren. Dat is iets totaal anders. Eigen, maak het eigen, het verlies, het verdriet. En ik zag een, ik geloof dat het alweer 1 jaar geleden is, zag ik op tv een interview met hem door Jacobine Geel. Dat was rond Oude Zielen. En daar vertelde hij wat zulke prachtige, een beetje van die one-liners, maar die kwamen bij mij binnen als, nou, als een bliksemschicht. Het eerste wat hij vertelde was dat in het Vlaamse dorpje waar hij groot geworden was, toen hij op de kleuterschool zat, hij was 1 jaar of 5, toen stierf er een jongetje uit het dorp bij een auto-ongeluk. En de huisarts van het dorp, die ging alle gezinnen af, vooral de gezinnen met kinderen, en zei, ga met je kinderen naar die familie toe om afscheid te nemen van het jongetje. En dan weet u wat meteen bij mij boven kwam, toen ik 1 jaar of 7 was, toen stierf mijn broertje, die was niet levensvatbaar, 2 dagen geleefd. En ik weet het niet meer precies, maar ongeveer ging het zo dat mijn vader met de huisarts en de begrafenisondernemer het jongetje in een kistje stopte naar de begraafplaats, begraven, kwam terug mijn vader en die moet toen zoiets iets gezegd hebben als, nou, dat is achter de rug, daar gaan we niet meer over hebben. En er is nooit over gepraat. Toen bij toen mijn vader stierf, heb ik er zelf ook niet aan gedacht. En toen mijn moeder een paar jaar later stierf, zei opeens tegen mijn broers, zei ze, we vergeten iemand. Dat was hij. En die Vlaamse huisarts, die wist dus hoe het werkte. Ga er naartoe. Ga dus ook naar het verdriet en naar de pijn toe. En ga het niet zitten vermijden. Zo heb ik het van huis uit geleerd. Ik denk dat het velen van jullie niet vreemd is. Dat als we als kind de boze droom hadden, dan werd er gezegd, oh, moet je niet aan, ga maar aan iets anders denken. Ga maar aan iets leuks denken. Dat was de manier om de pijn en het verdriet, om het buiten mijn systeem te houden. En afgezien van dat het niet werkt, het is ook eerlijk gezegd, zeker ten aanzien van de doden, de overleden, is het buitengewoon onwaardig om te zeggen, nou, dat hebben we gehad, gaan we het niet meer over hebben. Ik zeg, maak het nou erg plat, weet ik wel, maar die dynamiek, die wil ik niet meer, die ga ik ook niet meer doen. Zelfs niet, soms kom ik wel mezelf ook wel tegen. Ik was de afgelopen week in dat verpleeghuis in Eerbeek, is dat, waar ik nou werk, Eerbeek en Brummen, of Brummen weet ik niet. En mij was gevraagd om naar mijn vrouw toe te gaan die aan het sterven is. En haar dochter had daarom gevraagd, want die had gezegd, kreeg ik via door, ja, ik krijg geen toegang tot haar. Ze wil met mij niet, ze praat niet. Dus ik dacht, nou oké, dat is mijn vak, hè. Dus ik er naartoe, naar die mevrouw, die lag echt helemaal bijna in foetushouding in bed, duidelijk aan het sterven, hè, die laatste fase. Maar ze gaf geen enkele sjoegen toen ik wat tegen haar zei. Die moest ontzettend hard praten. Een beetje schreeuwen, want ze was dood als een tort. En toen ze, wat ik dan wel doe, dat is dan zeg ik wat ik zie en wat er is. Dus ik zei tegen haar, u bent in de laatste fase van het leven. En opeens met een heel krachtige stem zei, moet niet van die nare dingen zeggen. Oh ja. Achterhoek. Zit er tegenaan, hè? En dat zei ze nog een keer, toen ik toch nog een keer probeerde om binnen te komen. En toen dacht ik, nee, dat is niet de manier. Dat is dus mijn manier geworden, hè, van bam, zeg maar wat het is. Maar dat is niet voor haar. Want ik had ook gemerkt aan haar dat ze heel erg stil was. En dat heb ik ook gezegd. Ik zei, bent u in de stilte? Ja, ik ben in de stilte. Dus de volgende dag ging ik weer naar haar toe en toen ben ik in haar stilte gegaan en opeens ging ze praten. Dus ik accepteerde haar stilte. Dat vond ik zo mooi dat ik had die les nodig, hè, om die helemaal verkeerd, helemaal fout, nou, dingen moet niet zeggen. En toch ben ik zo binnengekomen. Nou, even tussendoor. Manu Kierse zei ook in dat interview, zei die, verdriet is helemaal niet erg. Maak je daar geen zorgen om, want verdriet is de allermooiste expressie van de liefde. En inderdaad, als er geen liefde is, is er ook geen verdriet. Als je om iemand niet geeft, helemaal niet, of niet amper kent, dan is dat verdriet van een totaal andere orde dan als een bekende overlijdt of iets overkomt. Dat is ook een beetje ook ingewikkeld, hè? Dat in ook al het gedoe rond corona, dat als mensen maar ziek worden en ik ken ze, dan word ik opeens iets anders dan als ik hoor over iemand die ik niet ken. Maar verdriet is expressie van onze verbondenheid en misschien wel een van de meest fundamentele. Dus niet wegmoffelen, ook het verdriet niet. Maar laat het zijn. En Manu Kierse zegt er dan bij, dat vind ik ook weer zo mooi, hij zegt, als mensen overlijden, dan gaan ze niet weg, maar ze gaan van buiten naar binnen. Ze komen bij ons binnen. Ze gaan, als het ware, zo noem ik het maar, bij ons binnen wonen. Zo heb ik het met mijn ouders meegemaakt. Echt heel, zo heel sterk verwezen met een hele goede vriend die 13 jaar terug overleed. Ik ben eigenlijk niet echt verdrietig geweest en ik dacht, hoe kan dat nou? Ik gaf ontzettend om mijn ouders en ook om die vriend. Maar ik was niet verdrietig en dacht opeens, oh ja, ze zijn er nog. Ze gaan in mij mee. En natuurlijk niet op de manier zoals ze vroeger geleefd hebben, maar ze gaan wel in mij mee. Ze zijn dus niet weg in die zin. En de meeste indruk in dat interview maakte op mij zijn verhaal over een stam in donker Afrika. Die hadden als ritueel, als een moeder tijdens de zwangerschap of vlak na de geboorte haar kind verloor. Weet u wat ze dan deden? Dan hakten ze een boom om. Ze sneden uit die boom een kind en dat bonden ze op de rug van die moeder. Zodat iedereen in de tijd die zij ervoor nodig had, want zij bepaalde die afging, iedereen die wist, zij draagt dat dode kind. En de gemeenschap droeg het met haar mee. Maar dan vind ik, oh dat raakt me. En dan denk ik, oh ja, maar dat lijkt ook wel een beetje op wat er in die vissersdorpen in Nederland gebeurde. Als de man overleden was en de weduwe die liep altijd consequent in het zwart. Dus iedereen wist ook. Hoe zij draagt dat verdriet met zich mee, dat verlies. Maar leven van buiten naar binnen, het leven gaat van buiten naar binnen. Dat vind ik zo, ook heftig, maar zo mooi gegeven. We raken de mensen niet kwijt, ja, in hun fysieke gestalte en gedaante. Maar ze leven verder in ons. Of is dat te mooi? Wie vindt het te mooi? Je mag meepraten, terugpraten.
Soms kan zijn.
Soms.
Dat soms. Of je hoeft te zijn, maar dat je soms het zo kan voelen dat je denkt van, als iemand iets zegt van, dat is gewoon te mooi. Je maakt het te harmonisch, weet ik wat.
Oh ja, ja, ja.
Maar op een ander moment dat je zelf, ja. Snap je?
Ja.
Ik denk dat dat zo verschillend kan zijn.
Ja, maar je geeft iets heel moois aan, namelijk, dat kun je nooit voor een ander zeggen.
Absoluut.
Alleen voor jezelf.
Ja, ja, precies.
Maar als u het voor zichzelf kunt zeggen, dan weet u hoe ontzettend dragend dat is om dat te weten. En weten bedoel ik niet hier, maar hier te weten. Dan weet je, oh ja, mijn ouders gaan met mij mee, die goede vrienden die gaan met mij mee.
Ja, daarom is het woord herinneren.
Zo. Herinneren, ja, ja, ja. Weer hè, naar binnen, het leven gebeurt binnen.
Ja, ik vind dat ook. Ik heb ook die ervaring. Mijn man is al 12 jaar geleden overleden. Maar dat gaat nog altijd mee.
Ja. Ja. Hij is niet weg.
Nee.
Hij is in u aanwezig. Ja. En soms om u.
Wat zegt u?
En soms om u heen.
Ja. Ja.
Mooi hè? Nou ja, u snapt wel dat ik als geestelijk verzorger daar ontzettend veel mee kan. En dat het mij, dat ook zo is dat het mij draagt. Hè? Dat ik ben hier bang voor de dood, voor het sterven. En, maar niet alleen van mezelf niet, maar ook van anderen niet. Ik kan er gelukkig heel dicht blij, dan ben ik heel blij, ik kan er heel dicht bij komen. Dus bij die mevrouw uit Brummen moet ik het op een andere manier. Dat is wel duidelijk. Niet van die nare dingen zijn. Maar ja, het gaat natuurlijk niet alleen om sterven, maar het gaat ook om, zeg maar, alle levensvragen. Zo noemen we dat. Levens, soms is het juist in de verpleeghuis levenseinde vragen. En ook bij die vragen geldt dat die van buiten naar binnen gaan. Van de vragen die zich, nou, zo, ik zal zo uitleggen wat ik precies bedoel. Vragen die zich buiten afspelen, hoe belangrijk ook, dat is iets anders dan waar wij als het ware door gedragen, de vragen waar wij door gedragen worden. Want we worden volgens mij veel minder door de antwoorden dan door de vragen gedragen. De goede vragen. Wat zijn nou levensvragen en levenseinde vragen. Dat zijn vragen die gaan ook naar binnen. Dan vraag ik mezelf niet meer af van wat heb ik betekend voor de gemeenschap, hoe belangrijk ook. Wat heb ik betekend voor mijn familie, hoe belangrijk ook. Maar wat ben ik geweest en wie ben ik geweest? Bram Moerland met zijn prachtige boeken over het Thomas-evangelie en de Nag Hammadi-vondsten, die vertelt ergens een verhaal dat wat bij mij geweldig binnenkwam. Over een klassiek verhaal over Moshe, de vrome Jood die sterft. En volgens bekende mythe komt hij voor de rechterstoel van de eeuwige. En God zegt tegen Moshe, nou, vertel eens wat over jezelf. En Moshe vertelt apentrots van, ik heb aan de voeten van alle grote rabbijnen gezeten. En altijd gedaan wat zij gezegd hebben. En dan kijkt hij op en dan ziet hij dat God heel teleurgesteld kijkt. En die zegt, is dat alles? Nee, nee, ik heb ook alle heilige teksten van het Joodse volk bestudeerd. En op het bot bestudeerd, elke keer weer. En dan ziet hij dat God nog veel teleurgestelder kijkt. En die is heel lang stil. En dan zegt God, weet je Moshe, je moest eens weten hoe lang ik erover gedaan heb om te bedenken wat ik jou moest meegeven, zodat jij Moshe zou worden. Dat jij je bestemming zou vinden. En je bestemming zou leven. Maar je bent niet Moshe geweest, je bent een leerling van de rabbijnen geworden. En dan is het heel lang stil. En dan zegt God, maar Moshe, ik moet als God ook mijn bestemming volgen. Dus wees welkom hier. Maar soms als je me tegenkomt, dan zul je in mijn ogen de pijn zien om jou. Dat jij niet Moshe bent. Ik kwam heel erg binnen bij mij. Oh ja, ja. Wij zijn bestemd om, voor iets anders, hè, dan wat de familie van ons verwacht. Of wat de gemeenschap van ons verwacht. Of wat je partner verwacht. Of wat je kinderen verwachten. Ik kwam een boek tegen, het boek is waardeloos. De titel is heel mooi. Een Australische verpleegkundige die veel mensen begeleid heeft naar het sterven. En dat heet The Five Top Regrets of the Dying. De vijf dingen waar mensen die sterven het meest spijt van. En weet wat bovenaan staat? Ik heb niet mijn eigen leven geleefd, maar het leven van anderen van mij verwachten. En ik zie het ontzettend veel. Ik zie ook die neiging bij mezelf. Om maar te doen wat mensen pleased. En wat ze, waardoor ik in een goed daglicht kom te staan. Maar daarvoor zijn we niet waard. Daarvoor zijn we hier. We zijn om dat wat, nou ja, zoals in dat verhaal van Moshe, dat wat onze bestemming is. En wat is dat dan? Ik weet het natuurlijk niet van u. Ik weet het een beetje, denk ik, van mezelf. Maar waar het te maken mee heeft, volgens mij, maar dat komt ook door mijn grote leermeester Carl Jung, van wie ik dat heb. Ons leven bestaat uit tegengestelden, polariteiten. En de beweging daartussen, dat is eigenlijk ook onze levenskracht, dat is de levensenergie. En wat wij te doen hebben in ons leven, is precies die polariteit in ons die het moeilijkst is, om daar een verbinding te vinden. Zoals Jung dat zo mooi noemt, met een Latijnse term, daar was hij gek op, de conjunctio oppositorum, de verbinding van de tegengestelde. En ik ben er echt van overtuigd, ik bij mezelf heb ik gevonden, dat iedereen heeft een favoriete tegenstelling in zich. Die dus te helen heeft. En helen bedoel ik niet dat het kapot is, maar dat het heel wordt, dat het een geheel wordt. Bijvoorbeeld het mannelijke en het vrouwelijke. Bijvoorbeeld binnen en buiten. Dat binnen en buiten met elkaar, dat die op elkaar passen. Bij elkaar horen. Een hele moeilijke. Dat is een die heel dicht bij mij zit. Liefde en vrijheid. Die ook zo vaak met elkaar in botsing lijken te zijn. En om vragen dat wij, ik, dat we ze in die eenheid verenigen. En wat vooral nodig is, want van, uiteraard ga ik van niemand vertellen wat uw favoriete tegenstelling is, maar wat ontzettend fundamenteel is in mijn ogen, dat zijn niet primair de antwoorden, maar de vragen. Durven wij de vragen te stellen die ertoe doen? En niet vanuit het antwoord naar de vraag, maar vanuit de vraag. Misschien wel, zo las ik eruit, maar een mooie zin vond ik dat. Ik weet het niet meer precies, maar ging erom van als we heel oprecht bij de vraag blijven en hem laten bestaan, wie weet brengt hij ons wel eens bij de antwoorden. Maar dat hoeft niet eens. Het gaat om de vraag. Dus wat is nodig voor die levensvragen? Dat is een openheid naar wat zich aandient. En dan niet in de buitenwereld gezien, maar in de binnenwereld. Wat dient zich aan? En om daar dat aan te gaan. En weet u wat ook heel erg nodig is? Dat is zachtheid. In plaats van afgeslotenheid en hardheid. Zal ik dat vertellen? Ja, ga ik vertellen. Toen ik had inmiddels een zoon van 24 en nu, 18 jaar geleden, kreeg ik nog een dochter uit een andere relatie, dat kunt u zich voorstellen. En ik was helemaal gek met haar, nog steeds. En er werd een foto gemaakt, was in de zomer, ik zat in een korte broek op een bankje en had mijn dochter zo op mijn bovenbenen liggen. En mijn zoon die kwam een week later of zo naar die foto. Nadat die foto was gemaakt, kwam die bij me en die zag die foto en die zei: hé pa, wat ben je daar zacht? En toen zei ik: heb je dat nog nooit gezien? Toen zei hij: nee, ik heb dat nog nooit gezien. Dat vertelde ik aan een vriend, ook voorganger toen. En die citeerde meteen dit lied van Huub Oosterhuis. We gaan het zo horen. Wek mijn zachtheid weer, geef mij terug de ogen van een kind, dat ik zie wat is en mij toevertrouw en niet haat het licht. Toen hield ik het niet droog.
Mijn zachtheid weer,
laatste maanden ook weer heel erg bezig met Etty Hillesen. Dat is wel graag. Ik kwam het losse teksten van haar tegen in een boekje over haar. En het boek heeft een mooie titel, dat is een one-liner van haarzelf. De moed hebben tot zichzelf. Nou, denk maar even aan die top 5 regrets. De moed hebben tot zichzelf. En weer, ik was het al eens tegengekomen, maar nu in een andere context. En ontzettend diep geraakt door bijvoorbeeld deze tekst. Dat wil ik u niet onthouden. Moet ik iets over Etty Hillesen zeggen? Nee, dat denk ik niet. Anders gaat u maar even thuis googelen. Wordt dan hoog tijd. In 1942, ik denk dat ze 27 was. En het hoort bij de cultuur, bij de vorming, of hoe je het noemen wilt, dat je geen woorden. Hij piept een beetje.
Ja,
wat een gedoe, man. Ja? Is de piep eruit?
Ja, die
echo
die zit erin,
die kan het hele. Ik begin net overnieuw. En het hoort bij de cultuur, bij de vorming, of hoe je het noemen wilt.
Iets hoger spreken misschien.
Hallo, hoger.
Nee, hou je boekje een beetje omhoog. Ja. Niet in de microfoon zoveel spreken misschien.
Gewoon afdoen.
We staan
zo wel.
Gewoon afdoen. Ja, daar heb je gelijk. Dat ga ik doen als het niet werkt. Nou, 3 keer scheef. En het hoort bij de cultuur, bij de vorming, of hoe je het noemen wilt, dat je geen woorden aan jou gericht in de ruimte laat verwaaien. Daar waar het zin heeft en waar je het nodig vindt, moet je op het geringste appel antwoorden. Vragen die er op je afkomen, zou je zo goed mogelijk moeten beantwoorden met dat antwoord dat er toevallig rijp is in je. Ik denk dat er vele onbeantwoorde en hulpeloze vragen door het luchtruim zweven, tussen de mensen heen en weer. En wanneer iedereen op zijn eigen wijze en naar eigen vermogen beginnen zou die vragen uit hun zoeken en hulpeloosheid te verlossen, waarvoor hij een antwoord, een onderdak heeft, dan zouden er niet zo vreselijk veel dakloze vragen zijn. En tegen deze dakloosheid is geen enkele sociale wetgeving opgewassen. Daar komt die titel vandaan, hè, van het thema. Dakloze vragen. Ik vind dat zo'n prachtige uitdrukking. Vragen die geen dak boven hun hoofd krijgen. Dat gaat niet zozeer, dat schrijft Etty Hillesen dan, maar voor mij gaat dat niet zozeer om een antwoord, maar het gaat om dat die vragen een plek krijgen, dat ze een thuis krijgen. En dat dus ook de vragen van, zou een voorbeeld geven, de vragen van mijn ouders, die ze vaak niet hardop durfden te stellen, en dat die bij mij dan een thuis krijgen. Ook na hun sterven. Mijn vader zei wel tegen mij, waar je voor zijn dood nog zei, ja, Harm, dan moet je altijd zo diep graven, als ik weer vertelde waar ik mee bezig was. Met dit soort dingen. Zei, die moet je altijd zo diep graven. Zei, ja, jij niet, hè? Dat wist ik wel. Zei, nee. Ik zei, maar waarom eigenlijk niet? Toen zei hij, ik ben zo ontzettend bang dat ik dat tegenkom. Zichzelf. Dus ik realiseer me, ik draag die dakloze vragen van hem, draag ik ook mee. Niet om het antwoord, hè, maar ik draag ze mee. Want bij hem kregen ze eigenlijk geen dak boven het hoofd. En dat zo'n meisje in de oorlog, dat hij met dit soort gedachten, dat ze die onder woorden kon brengen. Ik vind het. En misschien, ik ben genet, dat is toch bijzonder, hè? Maar juist die oorlog, die situatie roept dat op dus. Dus als alles comfortabel is, dan zijn er heel veel dakloze vragen die niet gesteld worden. die geen thuis krijgen. Een ander citaat van haar, wat mij misschien nog wel meer raakte, maar hij hoeft helemaal niet meer en minder te zeggen, maar wat in ieder geval ontzettend dicht brengt bij waar het mij om te doen is, waar het volgens mij ook om gaat in het leven. Het leven en het sterven, het lijden en de vreugde, de blaren aan de kapotgelopen voeten en de jasmijn achter mijn tuin, de vervolgingen, de ontelbare zinneloze wreedheden, alles en alles, het is in mij als één groot geheel, één krachtig geheel en ik aanvaard alles als één geheel en begin steeds beter te begrijpen. Zomaar voor mezelf, zonder dat ik het nog aan iemand zou kunnen uitleggen, hoe het alles in elkaar zit. Ik zou lang willen leven om het later alles toch nog eens te kunnen uitleggen. En als me dat niet vergund is, wel nu, dan zal een ander het doen en dan zal een ander mijn leven verder leven. Daar waar het mijn is afgebroken. En daarom moet ik het zo goed en zo volledig en zo overtuigd mogelijk leven tot de laatste ademtocht, zodat diegene die na mij komt, niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen. En het niet meer zo moeilijk heeft. Als je zo kunt leven, dat besef van die opdracht, ik heb iets te doen, een bijdrage te leveren aan het grote geheel, wat ik dus noemde die tegengestelde verbinding, die conjunctio oppositorum. Eddie Hillesum heeft dat op een sublieme manier de vraag gevonden en het antwoord eigenlijk gegeven in wat ze hier schrijft. Zij was, weet u waarom zij na de oorlog lang zo populair niet werd als Anne Frank? Heb ik me wel eens afgevraagd, want haar dagboeken die waren het uiteraard al, die ze in de oorlog schreef en in het kamp had geschreven. Maar ze zijn pas in de jaren 80 uitgegeven. En weet u waarom? Het was politiek niet correct wat zij deed, namelijk door niet de Duitsers neer te zetten als kwaad. Voor haar was dat niet, ging dat niet om de Duitsers, de slechte Duitsers tegen de goede Nederlanders. Daar bleef ze kilometers vandaan. En zij verbond zich juist ook met het donker van de ander. Zij zei, dat is niet alleen van die ander, dat is ook van mij. Dat is dus de ultieme conjunctio, de ultieme vereniging van licht en donker. Dat het niet van die ander is, alleen, maar ook van mij. Dat ik me daarmee verbind. En ik denk dat dat meer dan ooit, maar het zal altijd zo zijn geweest, maar ik zie het nu in onze cultuur en in waar we als wereldbevolking nu staan. De vaccinatie, de vaccins tegen het coronavirus. Dat meteen die rijke landen erop afsteven en zeggen, oh, wij gaan het opkopen. Nederland heeft ook verschillende miljoenen al vaccins opgekocht. En weet u wat de redenering was? Anders staan we aan het eind van de rij. Dan zitten we bij het putje. Tussen haakjes, maar is niet zo eigenlijk heel evident. Weet u wie nu bij het putje terechtkomen of al zitten? Hoef ik niet te zeggen. Ik doe het toch. Volkeren in Afrika die al ebola hebben. En weet ik veel, en HIV. Die weten eigenlijk nu al. Ja, wij komen nooit aan de beurt. Ook niet als de rest van de wereld verzadigd is, bij wijze van spreken, de rijke wereld. Dan is er opeens geen geld. Nou, ik zit vreselijk naar perspectief te schetsen, maar ik heb het over onszelf, over mezelf. Van die drang om eerst voor mezelf te zorgen. Kan ik die accepteren bij een ander? Ja, als ik die accepteer bij mezelf. Oké, okay, we hebben hetzelfde, we doen hetzelfde, we zijn hetzelfde. We zijn allemaal, zijn we bestaan uit licht en donker. Uit goed en kwaad. Ik zie bij Etty Hillesum, ik kom het ook tegen bijvoorbeeld bij Dag Hammarskjöld, in zijn dagboek Merkstenen, vind ik de hoopgevende signalen van hoe het anders kan. En hoe het leven anders kan geleefd kan worden. Door in die, en hoe werkt dat dan, weet ik niet, volledig in die verbinding te leven. Ik zie het Joanne Macy, waar Pieter en Betty mij op geweest hebben, bekend meegemaakt, zie ik het doen. En die zegt dus ook niet, precies, dan kom ik weer terug bij het begin, van niet de nare dingen wegstoppen, maar juist de wanhoop helemaal doorleven. Want het is niet alleen de wanhoop van anderen, maar het is ook onze wanhoop en het is reële wanhoop. Dus doorlevend en Joanne Macy, als ik het goed begrijp wat zij zegt, is als je de wanhoop echt doorleeft en toe-eigent en toestaat en toelaat, dan worden het uiteindelijk worden het stenen van hoop. Bouwstenen van hoop. Maar niet als je het niet toelaat. Dan kan dat proces niet ontstaan. Maar hoe pijnlijk wilt u het hebben? Nou, zo pijnlijk is dat. Het leven. De wanhoop aanvaarden en binnenbrengen. En ook, juist ook dat besef van, wat ik ook tegenkom, weten van, ik ben dat zelf. Het is ook van mij. Ik vond het heel mooi dat toen met die terroristische en die aanslagen in Parijs. Mijn zoon heeft een goede vriend van hem, is Turks-Duits. Duitse man. En die zei na een tijdje tegen mijn zoon, zei hij, weet je wat ik niet zo goed begrijp? Dat ze nooit, ik hoor in Nederland niemand vragen, waarom deden ze het? Want het antwoord was er namelijk al, het zijn doorgedraaide moslimterroristen. Zijn die, maar ze vragen niet waarom ze het doen. En dacht ik, oh ja, dat is waar. We hebben al zeg maar een beeld klaar. Hè? Ik zeg even wel, want dat geldt ook voor mij. Door die opmerking realiseer ik me. Kunnen we daar, net zoals we dat voor onszelf doen, kunnen we de openheid opbrengen? Ik heb het niet over goedkeuren en afkeuren, maar de openheid om te realiseren dat mensen dat alleen in wanhoop doen. Dat doen ze niet uit triomfalisme. Dat doen ze in wanhoop. Nou, daar heeft die vriend van mijn zoon mij bij geholpen, zonder dat hij het weet. Kunnen wij die dakloze vraag van veel mensen, ook mensen die ons niet vertrouwd zijn, van wie het heel makkelijk is om te zeggen, ja, dat zijn zij. En de categorieën laat ik even buiten beschouwen. Ik snap wel wat ik bedoel. Kunnen wij ook die vragen dragen? Zoals dat in het prachtige verhaal van het opperhoofd, Amerikaans Indianenopperhoofd, die in 1900 het Amerikaanse congres in Washington toe ging spreken. Chief Seattle heette die. En die zei zoiets als, tegen in het congres, en die, ik verbast uit het expres, wij niet begrijpen blanke man. Blanke man zegt, het land is van ons. En wij zeggen, wij zijn van het land. De aarde is niet van ons, de aarde draagt ons. Wij zijn van de aarde. Wij zijn van, zeg maar, maak het maar nog groter, wij zijn van het universum. Onmogelijk klein deel, maar we zijn er wel van en we dragen het in zijn wezen, in zijn kern, allemaal in ons mee. Wij zijn representanten van alles wat is. Van het licht en het donker. Van het zelf en van het ander. En het andere. Van hoog en laag. Van arm en rijk. Van man en vrouw. En zo kan ik nog heel lang doorgaan. En als we dat in onszelf aanvaarden, dat we dat zijn en dat we dat representeren, dan komen volgens mij heel veel dakloze vragen thuis. En wie zou dat niet willen? Die dakloze vragen thuis brengen. En een Tessé-lied komt er nu aan. Trois Toulousaines source de vie. Afkomst heet het gedicht van Hans Andreas, dat me na aan het hart ligt, dat heel veel dakloze vragen heeft. Ik heb al zo lang geschreven alsof het licht buiten mij was en ik half in het donker zat, maar voor me uit te praten. Terwijl ik al veel langer weet, en dat ik dat niet wou toegeven doet minder te zaken, ik ben van binnen in het licht. En ben het in de kleuren waarmee het hier op adem komt. En het ogenblik dat ik zie hoe het danst en golft en straalt in niet meer wat of wie. Dat was hem. Heeft u hem of nog een keer?
Nog een keer.
Ik heb al zo lang geschreven alsof het licht buiten mij was en ik half in het donker zat maar voor me uit te praten, terwijl ik al veel langer weet en dat ik dat niet wou toegeven doet minder ter zake. Ik ben van binnen in het licht en ben het in de kleuren waarmee het hier op adem komt. En het ogenblik dat ik zie hoe het danst en golft en straalt en niet meer wat of wie. We gaan toch zeggen, alles is één geworden. Alles is dan één, hè? Er is geen onderscheid meer. Ik had hele mooie muziek bij me, dacht ik. Ik heb het doosje, het cd-doosje wel, maar het zat geen cd. Het ligt in mijn speler thuis. Dat is een van de Enigma-variaties van Edward Elgar. Nimrod is echt fantastisch, ongelooflijk mooie beweging zit er in, hele dragende muziek. Als u het nog even luistert of anders, YouTube zit, staat het op, verschillende uitvoeringen. Echt ongelooflijk mooie muziek. Maar Jan gaat proberen een Nimrod en Elgar te evenaren met improvisatie. Jan? straks van hier gaat, ga dan in vrede en laat u dragen door de stem uit de eeuwigheid. Ga waar geen wegen zijn, doe wat ondenkbaar is en wees wat u altijd al was. Drager van alles wat is. Amen.
We doven de kaars, maar onze zoektocht naar zin en betekenis voor ons leven en dat van anderen gaat verder.